Goedenavond, lieve vrienden. Wij gaan weer verder met lezen uit Matteüs 5, 24. Over de reden, over de laatste dingen hebben we het. Ook wel genoemd de eindtijdreden. En we zijn toegekomen, want we hebben pas één avond eerder gehad. We zijn toegekomen aan vers 15 van Matteüs 24. Waar de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt. En ik lees u dat voor uit de Telos-vertaling. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan in de heilige plaats, laat hij die het leest erop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Laat hij die op het dak is niet naar beneden gaan om de dingen uit zijn huis te halen. En laat hij die op het veld is niet terugkeren naar achteren om zijn kleed te halen. Wee echter de zwangeren en de zogenden in die dagen. En bid dat uw vlucht niet 's winters of op sabbat gebeurt. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe, en er ook geenszins meer zal komen. En als die dagen niet werden verkort, zou geen enkel vlees behouden worden. Maar terwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort. En als iemand in die tijd tot u zegt, zie, hier is de Christus, of hier, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en grote tekenen en wonderen geven om zo mogelijk ook de uitverkorenen te misleiden. Zie, van tevoren heb ik het u gezegd. Als zij dan tot u zeggen, zie, hij is in de woestijn, gaat er niet heen. Zie, hij is in de binnenkamers, gelooft het niet. Want zoals de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Terstond nu, na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen in de hemel. En dan zullen alle stammen van het land weeklagen. En zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeen verzamelen uit de vier windstreken, van de uitersten van de hemelen tot de andere uitersten daarvan. Tot zover lezen we uit het woord van God. We hebben de vorige keer al gezien wat de aanleiding is tot deze bijzondere redevoering van de Heer Jezus. En dat was omdat de discipelen een drievoudige vraag hadden gesteld in vers 3. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Namelijk de verwoesting van de tempel. En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? En de Heer Jezus geeft daarop antwoord in deze twee hoofdstukken die voor ons zijn. Matteüs 24 en 25. Het eerste, wanneer zullen deze dingen zijn? Daarop geeft hij eigenlijk geen rechtstreeks antwoord. Wij weten dat als deze dingen zich afspeelden in het jaar 30, dat lijkt me toch de meest waarschijnlijke chronologie, dat het precies 40 jaar later zou gebeuren, bij de val van Jeruzalem door toedoen van de Romeinen. Maar eigenlijk gaat de Heer Jezus veel eer in op de twee volgende vragen. Het teken van uw komst en het teken van de voleinding van de eeuw. Dat is de, wat de profeten ook al noemen en de oude rabbijnen, de tegenwoordige eeuw. En dan komt de Messias en dan komt de toekomstige eeuw. Dat zijn twee bekende uitdrukkingen die je ook allebei in het Nieuwe Testament uitvoerig tegenkomt. Je hebt de tegenwoordige eeuw en je hebt de toekomstige eeuw. En daartussen ligt de komst van de Messias. En dan spreekt de Heer Jezus, we hebben dat gelezen, over wat er in die tussentijd allemaal zou gebeuren. En als je die verzen zo leest, dan zie je dat het echt niet zo is dat de Heer Jezus zijn komst zo ontzettend spoedig verwachtte, zoals dat vaak is beweerd. Het gaat om een hele lange tijd, waarin nota bene toch minstens de tijd moest zijn om het evangelie van het koninkrijk aan alle volkeren van het hele aardrijk te verkondigen. Nou, pas in de 20ste en de 21ste eeuw is dat woord bezig tenslotte in vervulling te gaan. Dat heeft heel lang geduurd. Het duurde al tot de 19e eeuw voordat het woord pas een beetje buiten Europa en Amerika begon verbreid te worden. Dat is allemaal nog helemaal niet zo lang geleden. Wij leven in de tijd die met vers 14 is aangeduid. De tijd dat het evangelie van het koninkrijk weer herontdekt is en verkondigd wordt aan alle volkeren. En dan zal het einde zijn, namelijk het einde van deze tegenwoordige eeuw. En dat is al een aanwijzing dat wij in de verzen die nu komen naar de eindtijd worden verplaatst. Maar daar moet ik even wat dieper op ingaan, want dat is best een lastige kwestie. Als je deze verzen zo leest, dan zou je in eerste instantie denken, en dat hebben ook vele uitleggers gedacht, dat het hier gaat over wat 40 jaar later zou plaatsvinden. De val van Jeruzalem in het jaar 70. Daar hadden de discipelen zelfs naar gevraagd. En als je dit zo leest, dan vind je daar allerlei kenmerken in die ook rond het jaar 70 inderdaad in Judea aanwezig waren. Verschrikkelijke verdrukking. We spreken van de Joodse oorlog van het jaar 66 tot het jaar 70, 4 jaar lang. En die oorlog eindigde met de val van Jeruzalem en de verwoesting van de stad en van de tempel. En toch zijn er een paar moeilijkheden om hier te denken aan het jaar 70. En de eerste moeilijkheid is al dat we in de voorgaande verzen, dat heb ik net al gezegd, al verplaatst zijn eigenlijk naar de tijd van het einde. Maar de tweede moeilijkheid is deze. In het jaar 70 was er absoluut geen gruwel der verwoesting in de tempel. Men heeft wel allerlei pogingen ondernomen om toch een of andere gruwel der verwoesting daar aan te wijzen, maar dat lijkt eigenlijk nergens naar. Wat is eigenlijk die gruwel der verwoesting? Dat is een uitdrukking uit het boek Daniël, die daar verschillende keren voorkomt. Een gruwel is eigenlijk in de terminologie van de Bijbel een afgodsbeeld. En een gruwel der verwoesting is een afgodsbeeld dat verwoesting brengt over het volk, als een oordeel van God vanwege de afgoderij die met dat beeld wordt bedreven. Die gruwel der verwoesting heeft er al eerder gestaan. Dat was in het jaar 167 tot 164 voor onze jaartelling. Dat was dus 200 jaar voor deze woorden van de Heer Jezus. Dat was een gruwelijke tijd, letterlijk, voor Israël. Toen de tempel ontheiligd was, die tempel van Zerubabel, ontheiligd was doordat de koning van Syrië, die toen de baas was in Israël, daar dat verschrikkelijke afgodsbeeld oprichtte. Dat beeld van de Griekse god Zeus en daar varkens geslacht werden op het altaar. Dat heeft geleid tot de opstand van de Maccabeën. En in het jaar 164 werd de tempel weer ingenomen en gezuiverd, gereinigd en opnieuw ingewijd. En dat was in Israëls geschiedenis zo'n grootse gebeurtenis dat ze dat nog altijd vieren in het zogenaamde Chanukah-feest. Dat in de donkerste tijd van het jaar valt en daardoor ook heel vaak samenvalt met ons kerstfeest. En het is ook een feest van het licht. Wat daar de achtergronden van zijn, dat doet er nou niet toe. Maar zo belangrijk was dat voor Israël. Maar de Heer Jezus spreekt hier, die weet dat natuurlijk allemaal, maar hij spreekt in de toekomstige tijd. En in het boek Daniël kun je ook al zien dat er in die profetieën ook een aanduiding ligt naar de eindtijd. En de eindtijd is altijd de periode kort voor het verschijnen van de Messias. Dus de Heer Jezus knoopt alleen al aan bij wat in Daniël zelf eigenlijk al was aangegeven. In de eindtijd zou daar opnieuw een gruwel der verwoesting staan. Maar in het jaar 70 stond die daar beslist niet. De Romeinen hebben niet eerst de tempel ontheiligd, ontwijd, door daar een afgodsbeeld neer te zetten, zoals dat wel was in de tweede eeuw voor Christus, in die vreselijke periode van de Maccabeeën. Er is geen afgoderij gepleegd op die manier. Dat is dus een grote moeilijkheid om aan het jaar 70 te denken, hier bij die gruwel der verwoesting. En de tweede moeilijkheid is, of eigenlijk is dat al de derde, dat Paul na deze verdrukking, want het is de periode van de grote verdrukking, daar komen we zo wel op terug, dat hebben we gelezen in vers 21, dat Paul daarna de wederkomst van Christus wordt beschreven. Of eigenlijk, het woord wederkomst staat nergens in de Bijbel, interessant genoeg, dat hebben wij bedacht, de komst van de Zoon des Mensen. Maar dat is dan wel de komst van de Zoon des Mensen zoals die geprofeteerd is in Daniël 7, waar een mensenzoon verschijnt met de wolken des hemels. En daar zinspeelt de Heer Jezus heel duidelijk op. Dus de volgorde is, in de tempel wordt een gruwel der verwoesting geplaatst. Om die reden wordt de tempel verwoest en treft een verschrikkelijk lot de Joden daar in Judea. Dat is de periode van de grote verdrukking en die wordt afgesloten met de komst van de Zoon des Mensen met de wolken des hemels. Nou, als je dat allemaal bij elkaar wil hebben, dan heb je maar twee mogelijkheden. Of je moet zeggen dat de Heer Jezus in het jaar 70 is gekomen. En je kunt het niet geloven, of eigenlijk wel, want elke theorie is wel eens een keer door iemand verdedigd. Er zijn inderdaad, je kunt het op het internet vinden, mensen die deze opvatting verdedigen. Hoe ze dat zullen doen, weet ik ook niet. De Jehovah's getuige had ook voorspeld dat de Heer Jezus in 1914 zou komen. En toen dat niet gebeurde, toen zeiden ze, ja, maar hij is wel gekomen, maar dan onzichtbaar. Nou, zo moet dat dan in het jaar 70 ook gebeurd zijn. En bepaald niet als de bliksem die uitgaat van het westen, oosten, en die schijnt naar het westen. En zoals het beschreven staat in Openbaring 1, vers 7, aller oog zal hem zien. Geen sprake van. Blijft dus de andere mogelijkheid over. En dat is, dit heeft helemaal niet betrekking op het jaar 70. A, is dat niet in de eindtijd. B, was het toen geen gruwel der verwoesting. En C, is dat niet gevolgd door de komst van de Zoon des Mensen. Ah, het ei van Columbus. De oplossing is, dit gaat over de eindtijd. Vers 14 had ons al bij die eindtijd laten uitkomen. En in die tijd van het einde, daar vinden deze dingen plaats. Nou, u kunt wel nagaan hoeveel moeilijkheden dat voor sommige uitleggers met zich meebrengt. Want het is heel duidelijk, we worden hier verplaatst naar het land Palestina, of het land Israël. Er wordt gesproken over mensen in Judea, die moeten vluchten naar de bergen. Er wordt gesproken zelfs over een heilige plaats. Zeg maar een tempel, of iets wat daar in ieder geval voor kan doorgaan. Waar die gruwel der verwoesting neergezet wordt. Nou, als je hoort bij die uitleggers die helemaal niet willen weten van een Israël dat terugkeert naar zijn beloofde land en dat daar weer een hele staat en een heel bestel opbouwt en zelfs uitziet naar de tempel om die te kunnen herbouwen. Ja, als je daar allemaal niks van wil weten, dan kom je met deze uitleg natuurlijk helemaal in de knoop. Maar als je weet wel dat in de eindtijd, als je wel weet dat in de eindtijd Israël zal terugkeren naar zijn land, zoals dat intussen ook gebeurd is. En ze daar weer een samenleving opbouwen, die zelfs in veel opzichten lijkt op de samenleving die we aantreffen in de evangelieën en in het boek Handelingen. Ja, dan kun je veel meer komen open te staan voor deze uitleg. En die overeenkomsten zijn heel frappant. Een grote massa van het volk dat niet erg veel met de dienst van God op heeft. Dat is vandaag ook zo. Een massa die een zeer uitwendige godsdienst erop nahoudt, waar je kan twijfelen over de binnenkant van het hart. En daartussenin ook nog een hele groep die wel oprecht met het inzicht dat ze hebben de Heere God dienen. Eigenlijk ook weer met een sterke afhankelijkheid, zoals het in die tijd was van de Romeinen. En is dat vandaag met name van de Amerikanen. Netanyahu kan zijn vingers niet bewegen zonder eerst toestemming van de Amerikaanse president. Wie dat ook is, hij hoopt dat het Romney wordt, want daar verwacht hij meer steun van. Maar in elk geval, ze zijn volledig afhankelijk, niet volledig, maar wel sterk afhankelijk van de Amerikanen. En de Amerikanen worden soms door bepaalde denkers en historici aangeduid als de nieuwe Romeinen. Daar zit een heleboel gedachten achter die we allemaal vanavond niet kunnen bespreken. Maar de overeenkomsten zijn heel frappant. En een van de bijzondere dingen die iedereen weet die zich in de staat Israël verdiept heeft, is inderdaad dat veel Joden, niet allemaal, veel Joden niet kunnen wachten voordat zij wat zij noemen die derde tempel hebben gebouwd. Dat is natuurlijk ook heel frappant. Er zijn hele organisaties, kun je ook allemaal op het internet vinden. Je kunt namelijk alles vinden op het internet. Hele organisaties die daar allemaal al de spullen voor klaar hebben liggen. De weefsels, de stoffen en zelfs de juiste offerdieren die daar gefokt worden om straks voldoende offerdieren te hebben die voldoen aan de regels van de wet. Het materiaal ligt als het ware nog al klaar. Alleen de politieke mogelijkheid ontbreekt op dit moment om daar die tempel op te bouwen. En de belangrijkste reden is dat daar die Omar-moskee staat, of die rotskoepel. Nou hoeft de tempel niet precies op die plek gestaan te hebben, maar toch, je kunt daar moeilijk een Joodse tempelpal naast zetten onder de huidige politieke omstandigheden. Maar ik verzeker u, en ik verzeker mezelf dat ook hoor, want ik vind het ook erg moeilijk om te geloven dat dat mogelijk zou zijn. Maar ik verzeker u, zo goed als we vroeger ons niet konden voorstellen dat er weer een staat Israël zou zijn, dat is dan 100 jaar geleden, en die is er toch gekomen. Zo goed als we ons niet konden voorstellen dat Israël weer Oost-Jeruzalem in handen zou krijgen en de klaagmuur en alles, en dat is in 1967 toch gebeurd. Zoals we ons niet konden voorstellen dat daar weer, wat we noemen in de Bijbelse taal, een gelovig overblijfsel gevormd zou worden. Messias beleidende Joden noemen we die. Joden die uitzien naar Jezus de Messias. En dat is ook gebeurd. Het zijn er niet zoveel, maar een stuk of 10.000. Maar dat is altijd nog 10.000 meer dan 30 jaar geleden, want toen was er praktisch geen één. Dus er gebeuren een heleboel wonderlijke dingen. En op een of andere wijze zal er zoiets komen als een heilige plaats. In Oost-Jeruzalem heb je momenteel een spiksplinternieuwe synagoge die er al 2 keer eerder heeft gestaan. Die is nou voor de 3e keer opgebouwd. De Goervaar-synagoge. Een grote, witte, prachtig ding in het hartje van de Joodse wijk in Jeruzalem. En sommige mensen zeggen, dat zou misschien wel eens die heilige plaats kunnen worden. Nou, ik weet het niet. Eigenlijk de enige echte heilige plaats kan alleen maar op de Tempelplein zijn. Maar hoe dan ook. Hoe dat precies gaat, dat weten we niet. Maar er zal een tijd komen dat er weer een gruwel der verwoesting geplaatst zal worden. Daar zou je een heleboel bijbelteksten bij kunnen halen wat je daar nou bij moet voorstellen. Het zullen ongetwijfeld weer heidenen zijn die dat zullen doen. Als je denkt aan Openbaring 13 aan het beeld van het beest dat opgericht wordt in Jeruzalem, dan moet het daar wel over hetzelfde gaan. Maar het zou wel erg complex worden als we al die schriftplaatsen er vanavond bij gingen halen. Daar zou het u misschien gaan duizelen. Maar in het Nieuwe Testament, met name in het boek Openbaring, zien we heel duidelijke aanwijzingen. Daar is dat tweede beest, die een soort minister van propaganda van dat eerste beest is, samen een antichristelijke macht. En dat tweede beest richt een beeld op in de tempel voor dat eerste beest. En alle mensen, niet alleen de Joden, maar alle mensen moeten dat beeld aanbidden. En hij zet dat op de heiligste plaats van het Jodendom. En de Heer Jezus zegt hier, op het moment dat je dat ziet, als dat in vervulling zal zijn gegaan, waarover gesproken is door Daniel, en er staat nog een keer tussenin, laat hij die het leest erop letten, dat wil zeggen, hou je ogen goed open, om naar dat moment uit te kijken dat dat in vervulling gaat. Als dat zo is, dan weet je, nu breekt er voor allen die de Heer Jezus werkelijk willen dienen naar hem uitzien, zeg maar Messias beleidende Joden daar, maar ook heel veel getrouwe Joden die nu nog een deksel op het aangezicht hebben, maar die eigenlijk met hen heel erg sterk geestverwant zijn, ook al zijn hun de schellen nog niet van de ogen gevallen. Trouwe Joden die werkelijk met hun hart de Heer dienen. Dit is voor hen het signaal dat er nu een vreselijke tijd aanbreekt. In feite zal het een zware tijd worden voor de hele wereld. In Openbaring 3 vers 10 wordt dit genoemd de uren der verzoeking die over de hele aarde zal komen. Maar hier wordt die uitdrukking de grote verdrukking gebruikt. Die kennen we ook uit het boek Openbaring, uit Openbaring 7. En eigenlijk ook al uit het Oude Testament. Jeremia 30 noemt dat de tijd van de benauwdheid van Jacob. En verbindt dat ook met de eindtijd en met de komst van de Messias. Het zal de tijd zijn dat Israël het in het eigen land zo zwaar zal hebben als het nog nooit eerder heeft gehad. En in Daniël 12, in het eerste vers, vlak voordat daar gesproken wordt over de heropleving van Israël, namelijk als de Messias komt, wordt ook gesproken over een tijd van benauwdheid. En zij die de Heere God willen dienen, moeten maken dat ze wegkomen. Want ze lopen groot gevaar voor hun leven. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de berg. En laten ze geen tijd nemen om nog andere spullen mee te nemen. Ze moeten zoveel mogelijk haast maken. En het zal extra zwaar zijn voor degenen die dat niet makkelijk kunnen. De ouderen vandaag, de bejaarden. De zwangeren en de zogenden worden niet speciaal genoemd. Bid maar dat het niet in de winter gebeurt, wanneer het veel moeilijker is om je te verplaatsen. Bid dat het niet op de Sabbat gebeurt. Ja, dat is ook al moeilijk voor ons om te begrijpen, maar niet voor Messias beleidende Joden, die in het algemeen in Israël vandaag de Sabbat vieren. Bid dat het niet op de Sabbat gebeurt, want dan zou je met je vlucht Sabbatsgeboden moeten overtreden. Want je zult een stuk moeten reizen, veel meer dan op de Sabbat geoorloofd is. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld, tot nu toe en ook geenszins meer zal komen. En dan staat er een merkwaardige uitdrukking. Als die dagen niet werden verkort, zou geen enkel vlees behouden worden, maar terwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort. Dat is een merkwaardig vers. Je zou zeggen, als sommige mensen uitverkoren zijn, dan kan er niks overkomen. Dan zijn ze veilig in Gods hand. Hij zal voor zijn uitverkorenen opkomen. Er staat ook later van in vers 31 van die engelen die die uitverkorenen bijeen zullen verzamelen. Dan ben je geborgen in de hand van God en dan ben je zo veilig als wat. Maar zo simpel is het niet allemaal. Er is ook de kant niet alleen maar van Gods verkiezende genade. Dat is ook de kans van de menselijke verantwoordelijkheid. Petrus zegt in 1 Petrus 4 dat de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt. Met andere woorden, zelfs Gods kinderen, als het van hen zelf afhing, zou niemand van hen veilig de eindstreep bereiken. Wij zijn voortdurend van genade afhankelijk. Dat is de kant van de verantwoordelijkheid. We leven uit genade. En daarom is het maar goed dat in deze afschuwelijke periode die dagen verkort worden. Dat wil zeggen, niet die dagen worden minder uren per etmaal. Maar het betekent dat het aantal van die dagen verminderd wordt. Dat die tijd dus beperkt gehouden wordt. Omdat anders, naar de mens gesproken, zelfs de uitverkorenen er de brui aan zouden geven. Dat betekent dat ook zij een knieval zouden gaan maken voor dat afgodsbeeld, om maar te ontkomen aan de dreiging van de marteldood. Uitverkiezing is een zaak van God. Volharden tot het einde, dat is onze verantwoordelijkheid. Wie volharden zal tot het einde, die zal behouden worden. En dat is trouwens niet alleen maar dan voor Israël. Dat is een principe dat voor ons allemaal geldt. Als iemand zou zeggen, nou mij kan niks gebeuren, want ik ben toch een kind van God, dus hoe ik leef, dat doet er verder niet toe. Dat maakt helemaal niks uit, want ik ben toch behouden. Dan moet je je eigenlijk strikt genomen, ik ben nou een beetje streng, afvragen of zo iemand wel echt behouden is. Want zo praat een kind van God niet. Je moet leven in het bewustzijn dat je 100% van genade afhankelijk bent. Maar ook leven in het bewustzijn dat je moet leven alsof het van jou afhing dat je veilig de eindstreep zou bereiken. Er is volharding nodig om het vol te houden tot het einde aan toe. Het is in veel opzichten een misleidende tijd. Er zullen er zijn die zeggen, zie hier is de Christus, of daar gelooft het niet. Je zou zeggen, een valse Christus is toch makkelijk te onderscheiden, nietwaar? Letterlijk staat er in het Grieks een pseudo-Christus, een schijn-Christus, een nep-Messias, fake, naperij. Wie trapt daar nou in? Wel, het internet opnieuw leert ons dat er heel wat van dat soort valse messiassen momenteel op aarde rondlopen. Wij kijken wel eens naar China als een land dat zo fantastisch in beweging is op geestelijk terrein. Want elke dag, ja, de getallen variëren een beetje, maar laten we pakweg zeggen 20.000 of 25.000 mensen komen daar tot geloof. Nou, dat is heel wat. Dat in 4 jaar is, dat zijn dat al 100.000. In 4 dagen zijn dat 100.000. Met andere woorden, als je dat over een paar jaar uitstrekt, dan is dat een toename met miljoenen. En dat is ook zo. Als de Heer ons nog een tijdje hier laat, dan duurt het niet lang. Dan wonen er meer christenen in China dan in de Verenigde Staten, in absolute zin. Maar wat ik een tijd geleden hoorde is, er lopen in China ook minstens 6 of 7 mensen rond die van zichzelf zeggen dat zij Jezus zijn. En die mensen hebben ook een grote schare volgelingen. Dus A, je zou je haast niet kunnen voorstellen dat er zulke mensen zijn, en dan noem ik alleen nog maar China. En B, als zulke mensen er zijn, dan denk je, wie zal daar nou intrappen? Nou, de gegevens liegen er niet om. En vooral als ze natuurlijk gepaard gaat met wonderen en tekenen, dan is dat erg misleidend. De Bijbel leert ons, met name in het boek Deuteronomium zie je dat al, dat als er wonderen en tekenen plaatsvinden, dan moet je natuurlijk niet meteen wantrouwig zijn en denk alsof wonderen en tekenen op zichzelf al een aanwijzing zijn dat de zaak niet goed zit. Gelukkig is dat niet zo. Maar wonderen en tekenen op zich zeggen niet veel. Je moet dat altijd toetsen. In Deuteronomium lees je, als er een profeet is die wonderen doet, maar hij probeert de mensen van God af te trekken. Hij probeert het volk achter de afgoden te laten achterna gaan. Hij zegt, dan maakt het niet uit wat voor wonderen die mag doen, wat voor profetieën die uitspreekt. Hij is fout, hij moet gestenigd worden. Dus je moet altijd die combinatie maken. Vandaar dat als ik ergens hoor van wonderen en tekenen, wil ik altijd horen welke boodschap wordt daar verkondigd. En soms ben je dan erg gerustgesteld en soms juist helemaal niet. Het is tegenwoordig via dat beroemde internet allemaal heel gemakkelijk mogelijk om daarachter te komen. Maar luister naar wat ze verkondigen. Maar die wonderen en tekenen maken wel dat heel veel mensen daarin trappen en achter hen aangaan. Zie tevoren heb ik het tegen u gezegd, zegt de Heer Jezus. Deze valse profeten brengen een valse boodschap. Dat is het allerbelangrijkste criterium. Tegelijkertijd is het in zekere zin ook een makkelijk criterium. Ik krijg heel vaak mailtjes van mensen die vragen, wat moet ik daar en daarvan denken, deugt dat of niet? En ik kan dat heel makkelijk doen. Ik kan zeggen, aankruisen wat van toepassing is, deugt wel, deugt niet, en dan een mailtje terugsturen, maar zo werkt het natuurlijk niet. Je wil mensen helpen om dat voor zichzelf uit te maken. En de eerste vraag is altijd, hoe is de boodschap van zulke mensen? De tweede altijd, dat is wat moeilijker vast te stellen, hoe is hun praktische leven? Leven ze dat wat ook in het woord van God staat? En ten derde, wat is de geestelijke uitwerking op de mensen met wie ze in aanraking komen? Worden die daardoor dichter bij de Heer gebracht of juist van de Heer vandaan gevoerd? Dat zijn als 3 simpele toetsstenen. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is de Heilige Geest die in je woont om dat onderscheid te kunnen maken. De Heer Jezus zegt dat zelfs zulke stomme dieren als schapen in zeker opzicht nog heel slim zijn, want ze kunnen uit vele, vele stemmen de stem van die ene goede herder onderscheiden. En je kunt daar je ook wel eens in vergissen misschien. Maar in het algemeen, als je het gevoel hebt, dit is niet de stem van de goede herder, dit is niet wat de schrift ons leert, ga er niet achteraan. Al gebeuren er nog zulke wonderen en tekenen. Maar er is natuurlijk nog iets anders. En dat is, hoe treedt zo'n valse profeet, laten we vooral zeggen zo'n valse Christus op. Iemand die zegt, ik ben de Christus, ik ben de Messias. Of zelfs met zoveel woorden, ik ben Jezus. Hoe treden ze op? Ik herinner me nog jaren geleden, sommigen zullen dat nog, de oudjes onder ons zullen dat nog weten. Toen had je Benjamin Cream, dat was een Schot, die allerlei publicaties de wereld instuurde om te vertellen dat de Maitreya zou komen. Dat was een soort boeddhistische messiasfiguur. En hij jutte iedereen op en iedereen kwam steeds meer in spanning tot op het grote moment dat deze Maitreya zich zou openbaren. Niemand wist precies waar dat zou zijn. In Londen of misschien in Amsterdam. En er verscheen al grote advertenties in de krant. Maar goed, uiteindelijk is het helemaal niks geworden. Maar stel eens voor dat het in Amsterdam was. Hij komt aan op Schiphol. Hij wordt daar onmiddellijk in een schitterende limousine geladen. En hij wordt vervoerd en zal daar in de grootste zaal van Krasnapolski op de Dam optreden. En iemand zegt, dat moet wel Jezus zijn. Limousine, Krasnapolski. Dan zeg je heel simpel, sorry. En dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Het is bijna humoristisch, dat is zo frappant. Hij zegt, trap er niet in, want de echte Messias komt niet met een Mercedes. Maar hij zal verschijnen zoals de bliksem die uitgaat van het oosten en schijnt naar het westen. Dus zolang die niet verschijnt aan de hemeltrans als de bliksem, maar hij komt met een doodgewone Mercedes, trap er niet in. Al zou hij de geweldigste kunsten uitvoeren, de Messias, van hem staat geschreven dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Van hem weten we dat hij zal verschijnen met de wolken des hemels. Van hem weten we dat het zal zijn als de bliksem op klaarlichte dag. Van hem weten we dat alle stammen van het land hem zullen aanschouwen en over hem zullen weeklagen. Ieder oog zal hem zien. Hier zegt de Heer Jezus op een bijna ironische manier vergeleken met al die valse Christussen en valse profeten. Zo zal de Zoon des Mensen verschijnen. Er is geen verwarring mogelijk. Als hij het moeilijker had gemaakt, en we hadden moeten kiezen of hij nou met een BMW of met een Mercedes of met een Rolls Royce zou komen, was het lastiger. Maar dit is onmiskenbaar. De Messias verschijnt op deze manier. Toen de Heer Jezus ten hemel voer, in Handelingen 1, daar lezen wij dat er engelen, twee engelen kwamen en die zeiden tegen de discipelen, gij mannen van Galilea, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u is weggenomen, zal alzo ook wederkomen, gelijk gij hem hebt zien opvaren. Op dezelfde manier. Ik zou zelfs zeggen, op dezelfde plaats, op de Olijfberg. Maar ook op dezelfde manier, zoals hij daarvoor hun ogen opsteeg en een wolk onttrok hem aan hun ogen, lezen we, zo zal hij terugkeren met de wolken des hemels. De Heer Jezus gebruikt die uitdrukking, de Zoon des Mensen, heel dikwijls. En het is frappant, hij zegt eigenlijk nooit, ik ben die Zoon des Mensen. Hij zegt ook nooit van zichzelf, ik ben de Messias. Hoogstens voor Caiaphas, als hij onder ede gedwongen wordt, dan zegt hij, gij zegt het, dat betekent zo is het. Hij geeft toe, onder dwang van een eedzwering, dat hij het is. Maar hij loopt niet rond met, hier ben ik ben de Messias, ik ben de Zoon des Mensen. Hij spreekt over de Zoon des Mensen, maar als je tussen de regels doorluistert, zie je constant dat hij het over zichzelf heeft. Er zijn altijd mensen die het proberen toch wat anders van te maken, en die echt hebben verzonnen dat de Heer Jezus hier over iemand anders zou spreken, die hij de Zoon des Mensen zou noemen, en dat hij dat zelf dus niet zou zijn. Maar er zijn zoveel plaatsen waar het heel duidelijk is dat hij bedektelijk daarmee over zichzelf spreekt. Hij zegt zelfs op allerlei plaatsen de Zoon des Mensen, waar hij net zo goed ik had kunnen zeggen. De Zoon des Mensen is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs van velen. Dat is precies hetzelfde als te zeggen, dit is Matteüs 20, vers 28. Hetzelfde als te zeggen, ik ben gekomen, niet om gediend te worden, maar om te dienen en mijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Maar het is mooi dat hij zo spreekt. Voor ons is dat ook een standaard uitdrukking geworden, zoon des mensen. En dat was het in die tijd ook. Dat moet ik even uitleggen. Voor ons is zoon des mensen, vooral als je geen christen bent en je hoort zo'n uitdrukking voor het eerst, dan denk je, waar gaat dit over? Zoon des mensen, is een rare uitdrukking eigenlijk. In die tijd was dat precies andersom. Zoon des mensen betekent gewoon een mensenkind. Sommige vertalingen zeggen dat ook zo. Bijvoorbeeld Ezechiël wordt heel vaak door de Heer God aangeduid. Als God tot hem spreekt, dan zegt God tegen een mensenkind. Lees het maar in Ezechiël na. Maar er staat gewoon letterlijk in het Hebreeuws, Ben Adam, zoon des mensen. Een zoon des mensen is een zoon uit het menselijk geslacht. Is gewoon een lid van het menselijk geslacht. Het Hebreeuws heeft geen meervoud voor mensen. Adam, daar kun je geen meervoud van maken in het Hebreeuws. Dus als je mensen wil zeggen, dan lost het Hebreeuws daarop door te zeggen, Bene ha-Adam, de zonen van de mens. Mensenkinderen, vertalen we dan. Dus een mensenkind, dat is de allereerste betekenis. En zo is het in Daniël 7 ook, sommige vertalingen hebben dat ook. Want, let op, Daniël ziet eerst vier beesten. Dan ziet hij God als de oude van dagen op de troon. En dan ziet hij met de wolken des hemels een mens. Dat is de eerste betekenis, mensenkind. Vier beesten, God op de troon en dan verschijnt er een mens die aan die beesten een einde maakt en een eeuwige heerschappij ontvangt. Maar Daniël, dat boek, dat was al eeuwen geschreven voordat de Heer Jezus met zijn discipelen optrok. En in die tussentijd waren de Joden daar erg veel mee bezig geweest. En in de Joodse literatuur, die hoort niet bij de Bijbel, maar er is wel heel wat literatuur geschreven in die periode, kreeg die uitdrukking, zoon des mensen, steeds meer betekenis. En het begon te betekenen, het mensenkind bij uitstek. En geleidelijk aan was het in de tijd dat de Heer Jezus begon op te treden, duidelijk voor iedereen, de zoon des mensen bij uitstek, het mensenkind bij uitstek. Je kunt ook zeggen, de mens bij uitstek, dat is de Messias. Dus als de Heer Jezus spreekt over de zoon des mensen vanaf het begin van zijn bediening, dan weet iedereen wat hij bedoelt. Niet zozeer op grond van Daniël 7, maar op grond van 4, 5 eeuwen, 6 eeuwen nadenken over deze bijzondere passage in Daniël, die voor ons heel duidelijk is, daar gaat het over de Messias. En de Joden in de eerste eeuw waren er ook van overtuigd. Dus als de Heer Jezus spreekt over zichzelf, bedektelijk, maar het is toch duidelijk dat hij over zichzelf spreekt, als de zoon des mensen, dan zegt hij daarmee dat hij de Messias is. En nu zegt hij, hij kondigt dat hier aan in deze hoofdstukken, de laatste hoofdstukken van Matteüs. Hij zou van hen heen gaan. Hij zou het werk in hun handen achterlaten. Dat zullen we in de gelijkenissen gaan zien in hoofdstuk 25. In die tussentijd zouden zij het evangelie van het koninkrijk moeten verkondigen. Zij zouden zijn werk moeten voortzetten. En hij zou afwezig zijn. Hij zegt in de gelijkenis van de talenten, ook in die van de ponden, Lucas 19... maar ook hier in de gelijkenis van Matteüs 25, dat hij was als een mens van hoge geboorte die reisde naar een verre land. Dat is de Heer Jezus, die van deze hemel opstijgt, zich terugtrekt vanaf deze aarde en zich terugtrekt in de hemel en aan ons zijn slaven, talenten of ponden toevertrouwd voor deze hele periode. En aan het einde komt hij terug. Als de Zoon des mensen komt, dan moeten wij rekenschap afleggen. En zo zegt de Heer Jezus aan de ene kant, hij zou hen verlaten. Maar aan de andere kant, hij zou terugkeren en hij zou komen met de wolken des hemels. De zoon des mensen zou verschijnen zoals Daniël 7 dat had beschreven. En dat zou betekenen, maar daar wordt verder niet over uitgeweid, althans hier niet, dat zou betekenen dat hij dan zijn heerschappij zou aanvaarden. Het wordt hier meermalen beschreven. Je zou zeggen, het is niet erg chronologisch, want in vers 27 en in vers 30 en dan nog eens een keer later in vers 37 wordt gesproken over de komst van de Zoon des mensen en het gaat elke keer over diezelfde komst. Zo zal als de bliksem, zegt vers 27, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. En dan staat daar zo geheimzinnig tussen waar het aas is. Dat zijn dode dieren die in de natuur zijn omgekomen en de natuur ruimt die zelf op. Want de gieren hebben dat in de kortst mogelijke tijd in de gaten. Die hebben daar een scherpe reuk voor en die verzamelen zich daar waar het aas is. Dat staat hier een beetje merkwaardig tussenin. Maar het betekent hier, een gier en arend, dat zijn heel verschillende vogels, maar in het Grieks worden ze vaak met hetzelfde woord aangeduid. En de wederkomst van Christus wordt ook vergeleken met de snelheid van een arend in het boek Openbaring. Maar hier zie je de goddeloze vormen als het ware dat aas. Zoals die dode, die gestorven dieren in de natuur. En die goddelozen die vragen als het ware om het oordeel. Er gaat een stank van hen uit die geroken wordt door deze vraatzuchtige roofdieren. Deze gieren. De wederkomst betekent uitkomst voor al de zijnen. Voor de uitverkorenen zal het de grootst denkbare verlichting zijn. Als eindelijk de Messias zal komen. Maar voor de goddelozen, die zullen zijn als het aas waarop de gieren van Gods oordeel zich zullen neerstorten. Dat is heel simpel gezegd. De wederkomst is de grootste vreugde voor de getrouwe Israëlieten die er dan zullen zijn. En voor al degenen op aarde die uitzien naar de komst van de Heer. Maar voor de goddelozen geldt dat het de dag van het oordeel zal zijn. Het is heel tragisch om te lezen hoe in het jaar 70 de Joden zich verzameld hadden, zelfs tot op het dak van de tempel aan toe. En schreeuwden, Messias, kom toch, zie toch in wat voor toestand wij zijn. De vijanden dreigen onze stad opnieuw te verwoesten, net als Nebukadnezar dat had gedaan. Ze dreigen onze tempel te verwoesten, zoals toen ook al is gebeurd. Dit kunt u toch niet toestaan, Heere God, dat we opnieuw in ballingschap zullen moeten gaan. Wat zal ons lot zijn? Zullen dan deze goddelozen het laatste woord hebben? En ze hebben geschreeuwd en geroepen naar de hemel, maar het heeft schijnbaar niets geholpen. En ze zijn omgekomen in de vlammen van de tempel. Maar ik stel me zo voor dat het in die tijd, in die toekomstige tijd, precies hetzelfde zal zijn. Maar dan zal Zacharia 12 vers 10 in vervulling gaan. Daar staat een prachtige omschrijving van de Heilige Geest. Een van de meest merkwaardige omschrijvingen van de Heilige Geest. Namelijk, hij is de geest van de genade en van de gebeden. Die zal over hen worden uitgestort. Dat is Gods genade, maar het is ook een geest die hen tot bidden aanzet. En ze roepen tot God en dan zullen zij zien op hem die zij doorstoken hebben. Dat wordt in Johannes Evangelie geciteerd en toegepast op de Heer Jezus die doorstoken is aan het kruis. En ze zullen over hem wee klagen als over een eerstgeborene. Want ze zullen herkennen wie het is die daar terugkomt. Maar tegelijkertijd is het een dag van verlossing. Want de eerstgeborene die komt, de Messias die komt om hen te verlossen. Dat is aan de ene kant de grootste vreugde. En aan de andere kant een dag van grote smart als ze zien wie het is die daar zal komen. Dan zullen hun schellen van de ogen vallen. En ze zullen zien, zoals Jozef zich bekend maakt aan zijn broeders. Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog. Een van de meest dramatische momenten in het boek Genesis. En ik heb iemand gekend die elk jaar als hij daaraan toe was aan die passage, dan wisten ze kinderen al wat er ging gebeuren. Want als hij dat voorlas, dan barstte hij in tranen uit. Want hij dacht niet alleen aan Jozef. Hij dacht aan het moment dat de Heer Jezus zal komen en straks zo zich aan zijn broeders zal bekendmaken. En dan zullen hun schellen van de ogen vallen, zoals dat staat geschreven van Saulus van Tarsus. En dan zullen ze hem herkennen. De Messias naar wie ze al die duizenden jaren hebben uitgekeken. Daarvan zal blijken dat hij de gelaatstrekken heeft van Jozef van Nazareth. Zoals de broers van Jozef herkenden, dit is onze broeder die wij hebben verkocht aan de Ismaëlieten. Het is een dag van droefheid en rouw en verdriet. We hebben hem gedood die nu onze redder is. En tegelijkertijd een dag van de grootste vreugde. Je kunt geen voorbeeld in de Bijbel bedenken van zo'n uitgelaten vreugde die gekoppeld wordt aan zo'n intens verdriet. Precies tegelijkertijd vanwege exact dezelfde gebeurtenis. Hij komt als verlosser, dat is de vreugde. Ze zullen hem herkennen als degene die ze doorstoken hebben, dat is de smart. En dat allemaal op hetzelfde moment. Terstond na die verdrukking. In vers 29 is het moeilijk om te weten in hoeverre we die woorden als zon en maan en sterren letterlijk moeten nemen. Wat dit voor kosmische verschijnselen zijn die hier bedoeld worden. Het kan ook om geestelijke machten gaan. Bijvoorbeeld de uitdrukking de krachten van de hemelen. Krachten dynamis, waar ons woord dynamiet vanaf komt. Dat kunnen ook een aanduiding zijn voor geestelijke machten van de duisternis. Misschien moeten we het in die richting zoeken. In het Oude Testament is dat soms ook zo. Nou ja, hoe dat in ieder geval ook zal zijn. Dan zegt de Heer Jezus opnieuw eigenlijk hetzelfde als wat in vers 27 stond. Dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. Nou, wat is nou het teken van de Zoon des Mensen? Daar zijn ook weer allerlei uitleggingen en verklaringen voor gegeven. Maar ik ben het meest tevreden met de verklaring die zegt de Zoon des Mensen zelf is dat teken. Het feit dat hij zal verschijnen aan de hemel met de wolken des hemels, dat is het teken. Zoals de wijzen uit het oosten een teken zagen, dat was de ster. Zoals de herders een teken zagen, dit zal u het teken zijn. Gij zult het kind vinden in doeken gewikkeld enzovoort. Zo is dit ook een teken. De komst van de Messias op deze manier is het teken. Als hij zo komt, dan weet je, hij is het. Dat zal het teken van de Zoon des Mensen zijn dat verschijnt in de hemel. Dat wil zeggen aan het firmament, in the sky. En dan staat er, dan zullen alle stammen van het land weeklagen. Ja, zoveel vertalingen hebben hier van de aarde. Maar de Bijbel kent eigenlijk niet die uitdrukking stammen van de aarde. Dat is Openbaring 1 precies hetzelfde. Stammen, dat zijn altijd de stammen van Israël. Het zijn de volkeren van de aarde, maar het zijn de stammen van Israël. Alle stammen die dan in het land zullen zijn, die zullen weeklagen. En ze zullen hem zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. Zoals het al in Daniël 7 beschreven stond. Hier wordt niet veel verder verteld, want de Heer Jezus geeft alleen maar antwoord op de vragen van de discipelen. Hij wijdt daar niet over uit. We zouden alles misschien wel in één hoofdstuk bij elkaar willen hebben, hoe dat allemaal zal gaan. Maar dan moet je dan de hele Bijbel voorbij doorlezen en dat allemaal bij elkaar sprokkelen uit die verschillende Bijbelboeken. Het enige wat hier verteld wordt, is dat hij zijn engelen erop uit zal sturen. En die zullen met luid bazuingeschal zijn uitverkorenen bijeen verzamelen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemel tot het andere uiterste. Dus hemel betekent hier ook weer het firmament. Het zijn de windstreken. In alle uithoeken van de wereld zullen die uitverkorenen bijeengebracht worden. En later in hoofdstuk 25 zullen we horen dat zijn de schapen die onderscheiden worden van de bokken. En zij mogen dat vrederijk binnengaan in tegenstelling tot de anderen. De bokken die naar de eeuwige pijn worden weggezonden. Dus hier houdt de beschrijving op. Het gaat verder niet over het Messiaanse Rijk dat dan zal aanbreken. Daar heeft de Heer Jezus natuurlijk ook in dit boek al eerder over gesproken. En ook, misschien is de mooiste beschrijving van het Messiaanse Rijk wel de verheerlijking op de berg in Matteüs 17. Het is eigenlijk geen beschrijving, het is meer een tableau. Waar je hem ziet, verheerlijkt zoals hij straks zal zijn in het vrederijk. Als hij zal immers verschijnen met zijn verheerlijkte opstandingslichaam. Met de hemelse heiligen die daarvoor gesteld worden op de berg in de personen van Mozes en Elia. En hier op aarde aan hun voeten Petrus, Johannes en Jacobus als een heenwijzing naar dat volk Israël. Dat hier op aarde zal wonen en het middelpunt van de wereld zal vormen. Dus je moet de rest van het Matteüs-evangelie erbij halen om in te vullen hoe het verder dan zal gaan. En natuurlijk ook de vele profetieën in het Oude Testament. Hier houdt de beantwoording op. En de volgende maal hopen we dus verder te gaan met wat we in vers 32 en verder lezen. Waar de Heer Jezus een praktische les trekt uit dit alles. Als je weet hoe het gaat, dan kun je ook des te beter opletten op de tekenen die die dingen aankondigen. Waar we de vorige keer over hadden, de tekenen van de tijd. Als je ziet aan de natuur dat de vijgenbomen en andere bomen gaan uitlopen, en dat gebeurt soms al terwijl het nog redelijk koud is, dan zijn dat voorboden van de zomer. En als je zulke flinke nachtvorst hebt zoals wij vannacht hadden, dan weet je dat is een voorbode van de winter. Zo moet je leren letten op de tekenen. Je ziet de bladeren verkleuren als je vanuit de planeet Mars ineens op aarde wordt gebracht, dan weet je het moet hier herfst zijn. Dat is het letten op tekenen. En zo, maar daar gaan we het de volgende keer uitvoeriger over hebben. Nou, dit was best een pittig gedeelte uit deze hoofdstukken, maar ze zijn allebei de hoofdstukken nog best pittig, maar dat bewaren we voor de volgende keer. Dus we laten het hierbij, en dat betekent dat u nu het grote voorrecht hebt om ook wat te mogen zeggen. Het zij een vraag, het zij een opmerking, het zij zelfs een aanmerking.